Goedenavond, welkom bij Voetbal Praat, aflevering derde jaargang enzovoort enzovoort. Kees Kwakman, fijn dat je er bent.
Goedenavond Leo.
Alles gezien?
Zo'n beetje.
Ja?
Ja.
Mario, Been, fijn
niet
dat je
alles bent. Gezien.
Nee. Dat zijn de analisten van Fox Sports dan nog maar, dames en heren. En dan hebben we ook nog Jordi Jamali, online voetbaljournalist. Heb jij dan wel alles gezien vanavond?
Veel gezien.
Ja?
Veel gezien.
Glazen ogen.
Alles kan niet, maar veel voorbij zien komen.
Ja, het is de avond na de Champions League avond en de avond voor de Europa League avond. Dus we hebben een heleboel van dat soort zaken te bespreken. Er komt ook nog wel wat anders voorbij. Maar eerst maar eens even het voetbal, de bal rond. Wat sprong er vanavond uit, Mario? Een moment.
Twee goede keepers bij Barcelona. Barcelona-Kiev. Twee geweldige keepers, want dat had ook
2-1 geworden.
7-6 kunnen zijn. Bij wijze van spreken.
Ja.
Zoveel kansen heb ik gezien, laat ik het zo stellen. Ja. Maar dat is het probleem met Barça, geloof ik, op dit moment.
Vooral die vijf van Kiev is volgens mij redelijk zorgelijk. Want die zijn veel in de 16 meter geweest van Barcelona vanavond.
Ja, dat na 6 minuten al wel 3-0 kunnen staan. Ja.
Dat wel.
Griezmann miste hem zelfs voor open doel.
Ja, flitsen.
Maar daarna inderdaad had Kiev ook wel... die keeper van Kiev, Nisheret, 18 jaar. Eén keer zijn debuut in de Champions League en één keer in de competitie gespeeld. Dus volgens mij was het Wietje, was het volgens mij, de commentator, die zei...
Top.
Hij staat in een hoop boekjes, volgens mij, meteen.
Ja. Maar dat is een beetje het probleem bij Barça. Score, kansen creëren ze zat met jonge spelers.
Is dat dan toeval dat het score er niet gaat of is dat het hele seizoen al zo?
Dat is het hele seizoen al een probleem.
Ja, je hoort toch ook wel dat ze... Nu zeggen ze natuurlijk dat ze Suárez te makkelijk hebben laten gaan. Ja, er is ook niet echt een vervanger voor gehaald natuurlijk, als echte spits.
Nee.
Ik ben het ook wel met Jordi eens. Kijk, die kansen creëren uiteraard, dat is wel het probleem. Maar ja, die zullen ze misschien nog wel gaan maken. Maar die kansen weggeven, ja, dat heb je, ja. Ik vond het nu wel heel extreem, deze wedstrijd. Ja. Hè? Ja. Want Kiev miste ook nog eens een hoop spelers.
Ja, ik zag een speler vrij inkoppen die...
Afgekeurde goal nog. Hè?
Ja, met, corner die uitgeweest zou zijn.
Ja.
Maar echt 100% kansen. Frenkie de Jong moest centraal achterin weer spelen.
Nou, hoe ging dat?
Nou, Kiev heeft 600% kansen.
Ja, maar dat vroeg ik niet.
Nee, dat lag niet alleen... Bij Barcelona kan dat wel, over het algemeen. Omdat die natuurlijk heel veel de bal hebben. Voor hem is het niet ideaal.
Even los van dat, je mist een hoop kansen, snap ik. Maar ze beginnen heel overtuigend.
Zeker, ja.
Dat is dan wel, kun je dat dan een beetje vergelijken met de terugval van Ajax gisteren? Ja, heel overtuigend beginnen, of tenminste heel voortvarend beginnen.
Nou, ze hebben wel beide dan hetzelfde probleem. Ze voetballen heel makkelijk, ze creëren veel. Ajax ook gisteren. We starten heel voortvarend, wat jij al aangeeft. Maar zijn dan toch met te veel mensen vaak voor de bal. En dat zie je bij dit Barcelona ook. Als het te makkelijk gaat, dan heeft iedereen een neiging om naar voren te lopen. Ja, en dan krijg je natuurlijk toch aan de andere kant een hoop tegen ook.
Dan moet je achterin ook wel zo goed zijn en sterk en snel. En dat kan bijna geen ploeg. Ja, Real misschien met Ramos en Varane in de goede tijd. Maar
je bedoelt omdat ze zo...
Ja, weet je, als je zo ver voor Ajax ook, dat speelt met zoveel risico. Tweede helft zag je wel dat ze het wat ingingen dimmen, hè, met Klaas ook.
Een beetje achter ook.
Ja, en kreeg Micheland ook niet zoveel kansen meer. Maar, weet je,
maar laten we even bij Barcelona blijven. Want Ajax is gisteren uitgebreid besproken.
Ja, maar niet zo goed als wij doen.
Nee,
goed,
ik moet zeggen, deze opmerking van jou, die snijden wel hout.
Dank je.
Houd dat niveau vast.
Oké, houd.
Normaal gesproken kun je op zo'n avond thuis tegen Dynamo Kiev. Je start goed, je hebt je doelpunten gemaakt. En dat je dan een beetje terugvalt toont. Nu komen de kansen voor Kiev. Maar
dan moet je in ieder geval de wedstrijd blijven controleren, wil je zeggen.
Ja, maar ik zie ze nu bijvoorbeeld, als Ter Stegen niet zo'n goede avond heeft. Dan zie ik ook niet dat Barcelona even een tandje bijschakelt. Om dan toch wel even die, wat ze normaal gesproken wel doen, dit soort clubs. Even de 3 of de 4-2 dan maken. Dat verschil, volgens mij zit dat er helemaal niet in. Dit is gewoon, ze hebben gewoon hun best gedaan. En dit is het.
Dest speelde trouwens ook wel, hadden we het nog over. Die kwam een paar keer goed door, hè? Een paar goede voorzetten. Op rechts stond hij nu dan weer.
En hoe lost Barcelona dit probleem op, Mario?
Eruit, Koeman.
Ja, sowieso. Trainen eruit, maar dan?
Precies. Nee, ja, goed, je weet toch zelf hoe dat gaat.
Belangrijk is... Kun je aangeven of ze een bepaald speler missen? Of?
Ja, een echte targetman die ook dus een echte goede finisher is. Ze hebben allemaal jongens die heel veel voorbereiden. Hmm. Die Fati, Pedri, onze vriend Messi... Maar ja, een echte goalscorer, die hebben ze natuurlijk niet. En dat is wat Kees zegt, Suárez.
Die hadden ze wel, hè?
Die hadden ze wel. Griezmann, die het natuurlijk niet laat zien, die vandaag ook weer een gigakans miste. Ja, dat zit ook allemaal niet mee. Maar ja, ik denk vandaar dat ze in januari toch iets willen gaan halen.
Ja, centraal achterin.
Ze gaan failliet, toch?
Centraal achterin moet er echt eentje bij. Dat ja. Ze gewoon Langlais en Piquet. Nou, Piquet, dat wordt alleen maar minder. Langlais, hadden we het net toevallig over, heeft zich eigenlijk ook niet verbeterd sinds zijn komst. Begon nog goed, maar daarna echt wel minder geworden. Maar... ook geblesseerd nu weer geweest. En die Araujo is geblesseerd steeds. Daar moet echt gewoon echt een hele goede sterke. Maar ja,
is het niet voor
vind
iedere...
die even voor 70 miljoen. Hè?
Ja, maar is het niet voor iedere verdediger heel erg lastig spelen? Als ze zo spelen zoals ze
tuurlijk,
spelen?
Maar dat is sowieso bij dat soort clubs ontzettend lastig spelen, ja, achterin.
En als je die kwaliteit niet hebt, moet je dan, hoe goed je ook bent in naam, je dan niet iets gaan aanpassen?
Koulibaly had een goede geweest voor...
Ja.
Ja, ik denk niet dat we daar de tijd voor hebben, maar ik denk dat het probleem veel drastischer ligt. En dat eigenlijk, het is wachten voor de club dat de spelers die daar het een en ander bepalen en al jaren voor het zeggen hebben en ook al gewoon heel lang terecht in de basis stonden. Het is wachten tot die jongens stoppen. Yeah. Want eigenlijk met hun erbij gaat het niet meer verbeteren.
Noem ze even.
Piquet, Alba, Busquets, in zekere zin Messi uiteindelijk. Dat is gewoon, ja, dat is moeilijk om daar jongens omheen te krijgen. Zij worden zelf allemaal wat minder. En die anderen die vinden dat moeilijk om dat op te vangen.
Ga even dieper op in.
Zijn de financiën dan?
Is wel interessant. Ja, die financiën komen zo. Maar okay. Zou het zo kunnen zijn dat, Mario, dat Ronald Koeman in zijn takenpakket heeft gekregen? Die namen die Jordi nu noemt, we moeten nu wel door. We moeten doorselecteren en neem maar afscheid van ze.
Ja, maar ik geloof niet dat dat makkelijk is bij zo'n
club. Dat het makkelijk is. Dat
zeker
is
niet met de naam Messi natuurlijk. Laat me dat even opstellen.
De vraag is of hij dat...
Nou, ik denk niet. Ik denk dat Ronald moet presteren. Zeker gezien het feit dat er waarschijnlijk weer een nieuwe president komt die dan weer zijn eigen mensen wil aanstellen. Dus belangrijk is voor hem met name dat hij op dit moment resultaten haalt. En ik denk dat hij dan gewoon kijkt naar de sterkste moeten spelen. Past nu ook al heel veel jeugd in ook. Hè?
Ben jij wel eens als trainer ergens begonnen dat jou dat verteld is? Je moet wel een beetje reorganiseren.
Nou, dat was natuurlijk mijn eerste jaar bij Feyenoord. Toen we natuurlijk de oudere spelers hadden.
Wie waren dat?
Makai, De Cler, Hofland, middenveld, Landsaat.
Ja.
Ja, die, met name die en natuurlijk...
Bronckhorst of Gini. Stopte die al?
Nee, van Bronckhorst. Ja. Ja.
Maar werd jou dan bij aanstellen gezegd van... joh, het zou wel handig zijn als jij dat is doorselecteerd voor ons?
Nou, die hebben het eerste jaar hebben ze nog gespeeld. En ik moet zeggen, goed gespeeld. Behoorlijk gespeeld. En dat tweede jaar, ja, toen kwamen natuurlijk wat jeugdspelers aan. En toen hebben ze ook zelf te kennen gegeven. De club zelf aan de spelers van jongens... we kunnen jullie niet meer betalen, we moeten wat anders. We moeten jonge spelers in gaan passen.
Dus... maar jou wordt dat als trainer niet gevraagd?
Nou, niet expliciet. Ik heb wel natuurlijk op een gegeven moment jonge spelers ingebracht. Omdat het gewoon noodzakelijk was op dat moment bij Feyenoord.
Maar je zag al nu hoeveel problemen Suárez opleverde, zeg maar. Dus dat was één sterspeler die uiteindelijk vertrokken is. En dat was dan
je bedoelt
niet
problemen
zozeer...
opleveren in sentimenten, bedoel je?
Ja, nou ja, Messi's buurman.
Zo bedoel je het, ja.
Ook een van die past ook in dat rijtje, wat Jordi net noemde. Dus en hij heeft het natuurlijk alles bij Valencia ook moeten doen, Koeman. Om daar eventjes drie, vier jongens weg te werken.
Maar toen was het hem heel duidelijk gezegd, hè?
Ja, precies. Dus ik denk dat hij daar misschien zelf ook wel lering uit heeft getrokken. En dat ze toch maar ze moeten wel op een of andere manier een manier zien te vinden om die jongens langzaamaan weg te krijgen. Maar ja, Piquet heeft net zijn contract verlengd tegen mindere voorwaarden. Ja, dus die blijft nog even.
En er was nog wat. Er was de persconferentie vandaag, of was gisteren misschien voor de wedstrijd, van Koeman. Die heel expliciet, die reageerde dan op de kritiek van zijn voorganger over Messi. Dat hij zo dominant was en dat hij daar niet mee overweg kon. En Koeman maakte een heel duidelijk statement van, ja, maar wacht even, hij is mijn belangrijkste man. En ik praat met hem over de spelers en dergelijke.
Moet je anders zeggen?
Wat kan je er doen?
Maar nou, wacht even. Hij overdreef het volgens mij wel heel erg, maakte het wel heel erg nadrukkelijk van dat hij zo belangrijk was voor hem. Ja. Niet alleen als speler, maar hij was ook zijn aanspreekpunt.
Viel mij wel moeilijke, op. Moeilijke start geweest natuurlijk. Want het hing er wel een beetje over dat ze het misschien niet heel erg zouden vinden dat als het gelukt was om hem weg te doen en dan geliefd tegen heel groot bedrag, toen dat niet doorging, zijn ze daarop teruggekomen. Maar ja, met zo iemand, zo'n dominant persoon, daar dan op terugkomen en daar dan weer nu je rol in vinden om te zeggen van nee joh, we praten er gewoon samen over. Ja, het is heel moeilijk.
Het viel mij op dat hij het zo nadrukkelijk niet alleen voor hem opnam, maar gewoon ook heel nadrukkelijk de rol van Messi heel erg...
Ja, maar hij is er nou toch, Leo. Wat moet hij dan zeggen? Het is toch logisch dat hij zijn beste speler en een idool in die stad... Die club is Messi op dit moment en die heeft die club zoveel
gebracht. Dat snap ik wel, maar ongevraagd voegde hij een heleboel dingen toe.
Ja, misschien doet hij dat ook wel met hem. Misschien doet hij...
Nee, dat zou best kunnen. Ja, maar dat hij het ons laat weten dat hij dat doet. Maar dat is ook een statement.
Wat Jordi zegt, de start is zo moeilijk geweest. En dan nog dat Suarez-verhaal. En het... Wat ik heb gehoord ook is dat het fitheidverhaal echt een probleem was, is dat die gasten echt niet fit waren. Die trainden gewoon helemaal niet.
Nee.
Dus hij heeft ook nog eens de zweeper een beetje overeen moeten halen. Nou ja, alleen wat Mario zegt, hij moet nu gelijk presteren. En die tijd, die krijg je vaak bij zo'n club.
Dat tenminste. Weet je. Als je bij welke
club... Ik hoop het voor hem, maar hij heeft gewoon wat tijd nodig ook om het allemaal... te vernieuwen.
Dat weet je, als je bij Club Barcelona gaat werken, dan weet je dat je geen tijd krijgt.
Maar
dat...
de drie punten vandaag, die zijn binnen.
Die zijn binnen. Hey,
sluit je mee. Wil het hoofdstuk Barcelona
afsluiten? Nee, van mij niet. Maar.
Ik ook weer zo had ik me nou zo aardig in verdiept, al kon je dat niet merken.
Ja, wij ook.
Nee, oké, die winnen dus. Manchester United, ook even vanwege het Nederlands tintje, die spelen in Turkije en... Nou, ik wil zeggen, een troosteloze, kansloze wedstrijd is mijn conclusie. Ik
weet niet maar wel de best geoefende club wat betreft coronaperikelen. Want deze club, Başakşehir, heeft van origine geen supporters, altijd lege tribunes. Dus die zijn vorig jaar kampioen geworden met dit bijkomende voordeel.
Ja.
Dus
zitten daar zo weinig supporters?
Ja, daar zit
2000?
De max, en die zijn allemaal uitgenodigd. Dat zijn geen seizoenkaarthouders. Dus wat dat betreft is het niet makkelijk voor Manchester United om tegen zo'n geoefende ploeg in stilte te komen. Maar hilarisch of dramatisch.
De eerste goal die ze tegenkregen was wel hilarisch.
Ja, er stond gewoon niemand. Ja, er stond eentje balletjes te wachten.
Ja, ik denk dat die Wan Bissaka, die sleepte die corner eruit voor Manchester United. Maar ik denk dat hij degene was die achterin moest staan. Eigenlijk. Alleen die corner werd snel genomen. En toen ging hij zich ook maar even nog met die aanval bemoeien. Nou, en toen liep Matić ondertussen ook een beetje naar voren. En toen dacht hij, weet je wat?
Ik ga
op de middenlijn staan, want er staat nog niemand. Nou, ze veroverden de bal. Ja, ja. Dat was echt hilarisch.
Het is wel ongelooflijk hoe ze dat doen, hè, de Başakşehir. Elk jaar toch weer een elftal op de been brengen met allemaal spelers die afvallen bij de top 3. En je hebt echt goede spelers altijd.
Maar ik wil even, met alle respect, prima, maar ik wil even naar Manchester United. Donny van der Beek heeft een uur. Ja, dat komt misschien straks. Nee, ik probeer het even serieus te doen.
Ja, nou, zou voor het eerst zijn.
Nee, is ook niet waar. Maar Donny van der Beek speelde exact een uur mee.
Ja.
Mocht starten.
Het lijkt mij verschrikkelijk. En ik denk dat met zo'n achterste linie voetballen... Ja, het is natuurlijk in ieder geval fijn dat hij een uur heeft gespeeld. Omdat hij al tot op heden niet zo heel veel aan de bak kwam.
Nee.
Beetje moeilijke start. Er wordt nu veel gezegd, er wordt nu veel geschreven. Ze proberen hem eigenlijk al een soort van in een miskoophoekje te duwen in de Engelse tabloids. Terwijl hij daar zelf heel weinig rol in heeft. Hij heeft zelf maakt hij de opstelling niet. En als hij niet speelt, lijkt het me in ieder geval dat je niet kan zeggen dat het een miskoop is. Maar ja, er was natuurlijk van tevoren wel veel vraagtekens over zijn rol. En welke kansen er liggen met de concurrentie op zijn posities.
Ja, en hij spelend in een goed draaiend Manchester is één ding natuurlijk. En nu het wat minder loopt, en zeker in deze wedstrijd, dan wordt er toch weer wat meer van hem verwacht. En dat is gewoon moeilijk in de rol waar hij op dit moment zich bevindt bij United.
Ik denk dat hij, wat ik ervan gezien, ik heb het hele eerst zelf heel nadrukkelijk zitten kijken. En er wordt totaal niet bewogen. En dan zie je hem, zoals hij dat gewend is, naar de bal toe gaan. En weer van de bal af en weer naar de bal. En denk ik, maar op een gegeven moment scheidt hij daar maar mee uit. Want het heeft totaal geen zin.
Hij is natuurlijk ook een speler met best wel, die best wel specifiek gebruikt moet worden.
Zeker, en, daarom.
Bij Ajax kwam dat er zo geweldig uit. Omdat Ajax heel aanvallend speelde, zelfs in die topwedstrijden. En met Tadić had hij een geweldige bliksemafleider, om het zo maar even te zeggen. En was hij altijd in die 16 en daar liet hij zijn geweldige basistechniek zien met die goals die hij maakte bij Chelsea uit bijvoorbeeld. Ja, dat een club als Manchester United gaat zich niet aanpassen aan Donny van der Beek. Ja, nee. Alleen is dan de vraag.
Maar ze halen hem wel.
Ja, precies. Moet je zo'n speler dan halen als je hem niet op de juiste manier kan gebruiken? Ja, dan. Ja. Dus, maar ja, die gasten die hebben 45 miljoen. Ah joh. Altijd toch van de week even.
Ja, maar dat zou ik in de normale jaren van je geloven. Maar zij moeten nu toch ook een beetje op de centjes letten.
Ja, Van Beek heeft het wel afgedwongen natuurlijk in zijn tijd. Zeker, bij Ajax. Ik slaap eerlijk zijn.
Ja, maar dan weet je dus wat voor voetballer je binnenhaalt.
Nou
toch?
Ja, je moet het vergelijken met wat je hebt. En hij is een type speler die moet rond die 16 spelen. Nou ja, goed, als je dat vandaag zag, dan is het natuurlijk niet aan de orde.
Nou, ze stonden wel rond de 16, maar ze speelden helemaal niet.
Nee.
Het was gewoon.
Die invulling van het spel, kan dat invloed hebben op het moment dat je met zo'n slechte achterste linie speelt? Dat je als de rest van de ploeg zijnde, dat je daardoor wat minder bewegelijk, wat minder avontuurlijk, wat minder aanvallend gaat denken automatisch. Want het is echt, het contrast is groot. United doet het natuurlijk slecht, collectief. Maar de achterste lijn is gewoon linker rijtje Premier League. Die achterste vier, dat kan gewoon.
Rechterrijtje Premier League.
Rechterrijtje, ja. Nou ja, of links onderin.
Oh ja, ja.
Met een beetje mazzel.
Ja, op die manier.
Nee, maar dat contrast is echt
enorm. Fatsoenlijke opbouw zie je niet.
Nee.
Maar ik begrijp het fenomeen scouting dan niet van een speler. Want het is net wat Kees net ook zei, maar daar ga jij niet in mee. Je zegt van ja, ze weten wel wat voor spelers en ze hopen dan maar dat hij dat ook doet bij Manchester United zonder dat je hem verder daarop aanpast.
Het feit ligt er natuurlijk dat als je 45 miljoen uitgeeft, ja, dan verwacht je van zo'n speler, of tenminste, dan zou zo'n speler normaal gesproken moeten spelen. Maar in Engeland is dat dus niet het verhaal. Daar moet je gewoon jezelf gelijk aanpassen. En dan zou je dus de concurrentiestrijd aan moeten gaan met spelers.
Ja, maar dat snap ik. Concurrentiestrijd aangaan, dat snap ik allemaal. Ja. Maar als je Van de Beek een uur lang ziet lopen daar bij Manchester in dat elftal, dan denk je, waarom halen ze die speler?
Nou ja, ik denk dat het met het zelfvertrouwen van hem op dit moment natuurlijk ook niet groot is. Die leest dat ook allemaal, die ziet dat hij heel weinig speelt.
Daar gaat het niet zozeer om. Het gaat meer om de manier waarop ze spelen. Of eigenlijk niet spelen. Dan denk ik van ja, je past daar helemaal niet zo op die manier. En dat ligt niet aan Van de Beek.
Dat kan ook met de trainer te maken hebben. Ik denk dat het praatje tussen Solskjaer en Van de Beek, wat er plaatsgevonden, allemaal goed was. Van we gaan je gebruiken op jouw manier en we zien dat zo en zo voor je. Maar als je dat in de praktijk niet brengt. Ik denk misschien, ze hebben Fernandes natuurlijk gekocht. Daarvan hebben ze gezegd, nou, doe maar gewoon hetzelfde wat je bij Sporting doet. En dat pakt er wel zo goed uit. Maar ja, dat is natuurlijk geen
andere speler.
Dat is geen tactische set.
Nee.
Het lijkt me, als je de rest er niet op afstemt, dan wordt het heel moeilijk om Van de Beek, zijn spel, dat kan je bijna niet alleen doen, lijkt me. Dan kan je niet zeggen, van stuur hem maar de wei in.
Nee.
En ook wel eens, weet je, dat net hebben Basak Spier, hoe noem je hem, die Turkse ploeg. Die wordt dan genoemd, weet je, zoveel geld altijd hebben. De creativiteit wordt ook steeds minder en minder. Als je zoveel geld hebt om uit te geven. En zo'n club bijvoorbeeld, die dan jongens moet oppikken. Ja. Die niet zoveel te besteden heeft. Die zijn veel creatiever. Daar is scouting
en kritischer.
En daar is scouting waarschijnlijk veel belangrijker dan bij een club die zoveel geld heeft om uit te geven.
Ze hebben ook niet zoveel geld meer?
Nee, maar goed. Nu? Ze hebben toch ook 80 miljoen voor Maguire gehaald? Weet je,
dat was nog voor.
We hebben gisteren Gladbach gezien. Die halen Thuram op voor 8 miljoen.
Ja, maar de situatie.
Dat is scouting, weet je. Dan ben je creatief. En dat is nogal veel geld. Maar
de situatie is toch drastisch gewijzigd? Ook voor Manchester United.
Ja, maar daarvoor hadden ze Pogba voor 100.
Ja, maar daarvoor het was toch daarvoor ook al Maguire voor 80 miljoen.
Ja, maar
dan ben ik ook al gestoord.
Ja, die zou ik ook niet uitgeven.
Nu hebben ze toch. Moeten ze toch ook op de centjes letten? En dan toch.
Ja, maar is dit niet een op de centjes letten transfer voor United? Even goed, 40 miljoen vanuit Nederland opgepikt.
Oké.
Okay. Ja, in perspectief.
Ja, maar we doen ook gelijk dat het een. Kijk, zo zijn we in Nederland dat Van de Beek gewoon geen goede speler is.
Nee, juist het tegendeel.
Het is gewoon een hele goede speler.
Nee, ik ben
alleen, misschien heeft hij wel tijd nodig, dat zou toch kunnen?
Ik denk dat
en de keuzes van een trainer vallen nu op een ander. Ja, nou, dan zal hij ervoor moeten zorgen. We kunnen toch niet gelijk een brevet van onvermogen op een plak.
Nee, het gaat helemaal niet. Nee, maar dan heb ik het niet goed uitgelegd. Nee. Het gaat mij juist niet om de kwaliteiten van de Beek. Ik begrijp Manchester United niet dat als ze een speler gescout hebben met die kwaliteiten. En dat ze dan daar helemaal niet naar voetballen. Nee. Dat hij daar helemaal niet in past op die manier.
Ja.
Ja, en dat ligt niet aan Van de Beek.
De tabloids die schreven hem ook inderdaad, wat Jordan zegt. Weet je, helemaal. Naar de miskoop inderdaad. En je moet hem ook wel. Het is natuurlijk ook een flinke
tijd
overstap.
Geeft, toch?
En zeker moeten we gewoon kijken hoe lang het duurt. Maar ja, inderdaad, qua dat spelsysteem en manier van spelen, dat zie ik niet zo echt anders worden. Maar misschien gaat hij wel gewoon nog heel veel zijn minuten maken. En
het kan ook nooit heel lang duren voordat hij een andere trainer heeft. Dan kan het weer helemaal er anders uitzien.
Nou, ik zag die statistiek, hij heeft al flink wat wedstrijden. En hij heeft 25 wedstrijden verloren.
Ja.
Al. 25 wedstrijden verloren.
Dat is veel, ja. Dat is
echt veel bij mensen.
Opeens hebben ze weer een hele goede reeks.
Ja, en dan heel lang voortduren. Ja. Maar hij heeft natuurlijk ook vanuit het verleden daar gespeeld. Sir Alex Ferguson is niet iemand die aan zijn stoelpoot zat. Integendeel, dat helpt allemaal een beetje. Ja. Het is echt...
Hij heeft heel veel krediet.
Het is nu wel aan het opraken. Dat kan toch niet anders?
Nee, je moet wel hij heeft ook maar nog 2-jarig contract, weet je.
Dat kopen ze ook zo af, toch?
3 jaar contract meteen geven ook.
Ja. Nou ja, ze hadden een hele goede fase vorig seizoen, toch?
Ja, nadat hij getekend had, toen verloren ze alles. Ja. Dat is ook bizar.
Ja, maar dat kon je niet weten. Waren er nog meer opvallende uitslagen voor? En dan gaan we in het tweede gedeelte...
Gisteren. Gaan we... ja, die mag niet, alleen van vandaag is
ja, je mag ze wel noemen. Maar
gaan we dadelijk... Het is vooral het spelverloop, toch? Nog 3-2 winnen met 10 man. Navas pakt eind eerste helft rode kaart.
Ja, even de hele wedstrijd noemen. Want,
Sevilla die ontving thuis Krasnodar. Ja. En kwam 0-2 achter. En rood. En in de tweede helft 3-2.
Ja, dat was een...
Navas, 766 duels. Zijn eerste rode kaart. Is ook niet echt een speler waarvan je zegt van... Je pakt vaak rood, maar opmerkelijk.
Dit was ook niet heel smerig. Nee, was bijzonder ongelukkig.
Ja, hij stapt op de jongen zijn voet en die verloor zijn schoen. En de hensbal bij Chelsea tegen Stade Rennes.
Ja.
Ik heb het even op Twitter gegooid, want die IFAB, daar verschuilen de scheidsrechters zich altijd achter. Of
de Internationale Federation of
die beslissen dus de regel. En het schijnt dus dat daar Fatma Soumara uit Senegal, dat die is de boosdoener. Ja. Die heeft 50 en die is namens de FIFA, die heeft 50% van de zeggenschap. En wat denk je? Het is een vrouw. Zo lang is het nog nooit stil geweest, jongens, bij voetbalpraat.
Nee.
Dus nee. Ik denk
wat
dat
wil je
daarmee
zeggen, Kees?
Nou, is het altijd?
Nee.
Nee, maar Kees, leg even uit.
Ja, die heeft dus dan dus blijkbaar zeggenschap ook over die hensregel.
Ja, maar dat mag toch? Vrouwen voetballen toch ook?
Zeker.
Die maken ook hens.
Maar goed.
Nee, maar die regel, die hensbalregel...
Ja, die moet echt... Dat is echt
kunnen we, daar kun je nog wel 22 minuten over praten.
Nee, dat gaan we niet doen. Maar dat misschien dat... daar hadden we het anders op. Dat de toptrainers, de Europese toptrainers... die moeten in opstand komen daartegen. Daar moet wat tegen gedaan worden.
Hou dat vast. We gaan dadelijk praten natuurlijk over PAOK, PSV, Feyenoord...
Pep, doe er wat aan, Pep.
Real Sociedad tegen AZ. Welkom terug, deel 2 van Voetbalpraat met Kees Kwakman, met Jordi Amalia en met Mario Been. Mario, was gisteren nog een wedstrijd die er echt uitsprong, hè?
dus kom ik nog even terug. Ik vond verrassend Atalanta-Liverpool.
Wat was daar de hoogte van de uitslag? Dat Liverpool wint daar, dan zeg je van nou, oké, dat kan.
0-5. Ja. Met 3 goals van Jota, een Portugees, goede speler. En normaal speelt Firmino. En hij krijgt dan nu de kans. En ik denk dat hij dicht tegen het niveau van Firmino aan zit, waardoor Klopp dadelijk moet gaan kiezen.
Maar het is wel prettig.
Ook prettig voor Ajax. Hè? Toch?
Ja, het was een goede uitslag voor Ajax. Ja.
Zeker qua doelsaldo.
En had Ajax dat ook kunnen verwezenlijken met 2-0 voor daar bij Atalanta?
Nou ja, om er 0-5 van te maken?
Dat vond ik een beetje...
Dat denk ik niet.
Nee, dat vond ik heel veel. Toen bij Atalanta bedoel
ik. Ja.
Nou, misschien als
Schuurs kreeg wel een hele goede kans op 0-3 toen.
Ja.
En hoe had het dan gaan afgelopen?
ja.
Maar, dat had wel een beetje... Nou, heeft die
dat
wedstrijd...
zat niet in die wedstrijd.
Nee.
Nou ja, maar nee. Bij 0-2, 0-3 maken, dan heb je het wel... dan is het toch.
Het werd wel heel snel toe 2-2 door, wat Mario straks Zapata al zei, de restverdediging of het te veel mensen voor de bal.
Ja, dat was nu ook weer het probleem natuurlijk. De 2-1 gisteren, ik weet niet of het daarover mag hebben. Dat was natuurlijk ook zo'n moment. Nee, dus zo'n moment dat Ajax te veel mensen voor de bal heeft. En dat zit gewoon in hun DNA.
Aanvallen. Dat was trouwens wel echt een goede goal van hun. Ja, hij speelde toen onder de druk uit van Ajax. Dat was echt een goede goal.
Maar hij mocht nog naar huis bellen om te zeggen dat
hij schiet. Nee, dat was trouwens geen slechte speler, die lange middenvelder.
Ex-Heerenveen.
Nee, die andere, Cajuste of zo.
Die Sisto.
Die middenveld.
Ja, jongens, niet de hele helft gaan opnoemen. Okay. Er was nog een vraag. dat hadden we eigenlijk wel behandeld. Gerard die had de vraag, komt het nog goed met Donny van der Beek bij Manchester United?
Nee, net behandeld, we gaan door.
Ja, nee, maar dit is een vraag van
luisteraar. Die gaat terug naar Ajax.
Behandelen we
terug
met respect.
Positief blijven, Donny.
Ja, natuurlijk, joh. Tuurlijk. Komt goed.
Geweldig nieuwe
spelen.
Trainer.
Jordi vraagt even,
nieuwe trainer, dan komt het goed.
Ja. Komt allemaal goed. Dus, Floor die vraagt, denken jullie dat Promes nog uit zijn vormdip kan komen dit seizoen?
Nieuwe trainer, nee. Nou, die moeten wel even aan
of
trekken.
Naar Chelsea gaan. Ja.
Waar ligt het aan? Dat hij niet op zijn positie speelt? Of speelt hij wel op zijn positie?
Stond op links toch gisteren?
Ja.
Ik denk dat dat wel.
Is dat zijn positie?
Ja, die geweldige wedstrijden speelt vorig jaar.
Niet, toch? Absoluut. Wat?
Daar heeft hij vorig jaar geweldige wedstrijden gespeeld.
Ja.
Het is gewoon een stuk minder.
Hoe kan dat?
Ja, is voor,
jij bent trainer.
Dat heet vorm.
Ja.
Ja, Leo, dat sommige spelers die kunnen ineens weer uit het niets. Kunnen ze, het zijn altijd wel spelers die ook bediend moeten worden. Het is niet een speler waarvan ik zeg, die kan echt elke keer één tegen één spelen. Maar als hij de juiste ballen krijgt, dan is de meerwaarde. Maar ik ben bang dat hij de strijd gaat verliezen van Neres dadelijk.
Ja. Jori,
helemaal niet meekt. Die was gisteren.
Ja.
Mee, dacht ik,
toch? Wat?
Dat ze die gemist hebben.
Neres.
Zonde, ja. Ja. Dat je dan zo'n wedstrijd goed kunt gebruiken. Ja. Goed. Dus.
Ja, maar volgens mij had hij even goed zo gestart in verband met de analyse van de backs, waar hun zwakheden. Ja. Maar ja, het is stukken minder bij Promes. In principe.
Afhankelijke speler? Ik bedoel, een speler afhankelijk van. Hij was namelijk Ziyech.
Ja, maar dat leek toch meer een soort ander soort connectie dan dat het echt voetbal inhoudelijk was. Je zag het spelplezier ervan af en je zag dat ze elkaar wat gunden. Er waren toch wel moeilijke ballen die dan toch werden gegeven en waar hij goed mee omging.
Maar is dat een afhankelijke speler?
Nou, wat ik ook veel vond vorig jaar met Tagliafico, die heel vaak opkwam waar hij aan de binnenkant kwam te spelen. Dat vond ik ook heel verrassend, maar dat zie je nu ook veel minder bij Tagliafico. Dat heeft ook met zijn vorm te maken natuurlijk. Dat is gewoon allemaal een stuk minder.
Ik denk grotendeels lijkt mij een vertrouwenskwestie en niet een kwaliteitskwestie. Nee. Dat zal nog steeds op hetzelfde niveau zijn. Alleen, je ziet het minder en minder worden. En dan was er afgelopen weekend natuurlijk de vriendelijke poging van Tadić om die penalty te laten nemen. En gisteren... Het wordt in de wedstrijd ook steeds minder. Ik vind het wel echt heel moeilijk. Ik weet niet wat het is.
Het is toch een raar fenomeen dat je met... nog even op die wedstrijd terug te komen.
Even goed weer.
Even goed. Nee, maar het is raar dat je met 2-0 voorkomt. En dat je dan zo in kan zakken. Dat is echt raar. Raar.
Ja, goed, dat geven we net aan hoe dat gaat bij Ajax. Als je dan weer een tegengoal krijgt en eigenlijk het initiatief kwijtraakt.
Ja, nee, maar dat weet ik wel. Maar dat ze überhaupt zover kwamen dat ze 3-4 open kansen krijgen.
Ja, dat zeg ik nou.
Dat is toch raar?
Ja, maar dat heeft Ajax nu eenmaal in zich. Dat hebben ze tegen Fortuna ook. Dat ze zoveel kansen weggeven. En daar zit eigenlijk
daar is het ook raar dan.
De Achilleshiel van Ajax. Daar zullen ze echt mee aan de slag.
Ik vond ook gisteren in ieder geval, waar ik en dat is wel wat minder normaal bij Ajax, dat het veld te groot was.
Ja.
Dat is, bij Feyenoord hebben we het daar natuurlijk vaak over. Maar dat ook wel, dat de voorste druk en dat de achterste linie echt... Nou, gisteren speelden ze wel weer met Martinez dan wel weer achterin. Maar dat heb ik bij Ajax, zie ik dat over het algemeen niet zo vaak. En dat ik wel denk van, hey, de linies worden te groot. En er moet misschien weer eventjes aandacht aan besteed worden aan de basisdingen.
Alvorens we gaan voorbeschouwen op de Europa League, want dat gaan we doen. Even alle vragen van jullie thuis die dat hebben ingestuurd. Dank je wel daarvoor. Mario, voor jou een vraag van Nick.
Ja.
Wanneer krijg je eindelijk eens een keer... Nee, daar staat hij. Wie moet er volgens jou in de spits bij Feyenoord?
Goeie vraag.
Dank je wel, Nick.
Kijk, ik verwacht toch dat Feyenoord... want Feyenoord moet deze wedstrijd gaan winnen tegen CSKA Moskou. Dus ik verwacht dat hij voor snelheid gaat kiezen. En dan kom je denk ik toch uit op Narsing. Is dat een goed antwoord of niet?
Ja, dat moet jij Nick vragen.
Bel hem even dan.
Nou ja, misschien nog een toevoeging. Wat jij zou willen zien ten opzichte van wat er misschien wel gekozen gaat worden.
Nou ja, maar goed, we hebben natuurlijk een hoop gezien. We hebben Linssen daar gezien. Ja. We hebben Berghuis ooit gezien. Maar Berghuis in de spits is ook geen oplossing. Omdat hij altijd weg is. Dan kom je op Bannis. Ze hebben Vente nu weer bij de selectie gehaald.
Ja.
Nou, Bannis heeft het naar behoren gedaan. Het weekend heeft de winnende erin geschoten. Dan
en de penalty?
Dit is de meest die in de buurt komt van een spits. Hè. De rest is allemaal een beetje gekunsteld. Maar ja, ik verwacht toch dat hij voor de gevestigde orde gaat kiezen. En niet voor een speler die op dit niveau nog niet al te veel heeft bewezen.
Dus dan ben je het eens met advocaat. Dat vraagt Noah.
Ja.
Ze heeft het eens met de advocaat dat het te vroeg voor Bannis is om in de Europa League in de basis te beginnen.
Ja, dat verwacht ik wel.
Als je goed genoeg bent, ben je ook oud
genoeg. Dat is waar. Maar ja, Vente heeft natuurlijk al Champions League gespeeld ter City. Ja. Dus wat dat betreft, die zit er nu ook bij. En ik geloof dat hij die nog ietsje beter vindt op dit moment. Alleen de pech
iets verder.
iets verder, ja. Ik denk alleen dat de probleem is op dit moment bij Jong Feyenoord, of onder 21, dat ze spelen nooit en ze trainen met vier man. Dus ja, dat is gewoon moeilijk om dan al gelijk ritme te hebben. Dus ik denk dat hij gewoon voor de gevestigde namen gaat kiezen.
Maar het is ook, je merkte het aan de advocaat toch ook, ja, hij zei ook op het eind, ja, het zijn alle vier eigenlijk op dit moment...
Geen A-keuzes.
Nee, geen Banners is dan meer de echte spits, maar die anderen zijn allemaal geen spitsen. En ja, Narsing tegen Emmen moest hij heel veel met zijn rug naar de goal toespelen. Omdat ze kwam al snel natuurlijk met 10 man te staan, Emmen, maar ook daarvoor al een aantal keren. Ik vond dat hij dat niet eens zo slecht deed. Er zat best wel wat voetbal in, maar hij is natuurlijk op zijn best als je hem dan met zijn snelheid, dat hij de hoeken een beetje in kan.
Ja, en Feyenoord heeft natuurlijk totaal geen diepte zonder bal. Nee. Dus ja, ik kan me voorstellen dat je toch wel één zo'n speler er graag bij zou willen hebben.
Want dan ging daarna op rechts spelen, Narsing. Toen zag je ook wel gelijk dat het beter bij hem ook past. Dus het is ook voor hemzelf niet ideaal dat hij dan in de spits moet spelen. Als hij dan weer eens mee mag doen.
Jordi, hoe moeten we CSKA inschatten? Kan hij het zich veroorloven om met zo'n jonge jongen als Bannis daar te spelen?
Ik wou zeggen, de tegenstander heeft er weinig moeite mee. Die heeft altijd de reputatie gehad natuurlijk.
Van die twee broers. Nee.
Nou ja, dat heeft natuurlijk heel veel gedaan voor de gemiddelde leeftijd. Maar het is echt een hele jonge ploeg. Geen titelfavoriet aan het begin van het seizoen. Ze zijn al 4 seizoenen geen kampioen geworden. Maar ze staan nu eerste na 13 wedstrijden te hebben gespeeld.
Dat is niet slecht.
En voor de rest, het is allemaal rondom de 10 gebouwd, Vlasic, die ze over hebben genomen van Everton. En voor de rest, ja, ik laat me graag verrassen. Het is een jonge aanvallende ploeg. Ejuke, die krijgt veel speelminuten. Hij heeft 2 doelpunten gemaakt in de competitie. Nog niet in de Europa League.
Maar je hebt niet, er staan niet 2 van die grote reuzen achterin.
Die VF van 21 jaar. En Magnusson uit Zweden van 27. Die vond ik er niet imposant uitzien qua fysiek. Nee. En ja, het is ook een beetje natuurlijk gekoppeld aan je spelaanpak. Als jij echt gewoon met een iemand die de spitspositie moet invullen als spits, dan zou ik denk ik niet supersnel naar die leeftijd kijken. Als iemand dat toch in zich heeft en die is van het niveau dat hij dan ook van het weekend mag spelen.
Dan kan je beter een spits neerzetten dan iemand die...
Als je tactiek is dat je een spits nodig hebt, dan beter dat dan een Narsing of...
Nou, Dick kijkt altijd, dus misschien neemt hij deze tip nog mee.
Ja, maar Mario zegt, als hij wat meer misschien gaat terug en op snelheid, dan kan je weer met Narsing. Maar ja,
Ik claim hem wel als hij morgen met...
Nou, ze zullen niet al te open moeten gaan spelen. Ja, dat zou ik claimen
als ik jou was.
Ze zullen niet al te open moeten gaan spelen, want als ze gelijk, net als tegen Wolfsberg, snel achterkomen tegen dit elftal, die weten daar wel meer raad mee.
Ja. Tegen Wolfsberg achterkomen. Vlijt die scheidsrechter weer dan?
Ja, we hebben er zo een scheidsrechter.
Ja, die is verzoek in
wegen succes.
Zou die morgen gewoon weer een wedstrijd hebben?
Hij is vaste invaller, dus wie waar ziek is, daar fluit hij. Dat krijg ik de indruk.
Zal toch wel niet?
Nee, ik neem maar van niet.
En een goede keeper. Aki VF. Ja, zit er al geloof ik 10, 12 jaar.
En is nog steeds pas 34, kwam ik achter.
Maar schat de kansen voor Feyenoord te zien in percentages morgen? Ja, ze moeten wel, hè?
50-50.
Ja, denk ik ook.
Ja. Maar niet als blinden naar voren. Niet als ze zullen echt moeten opbouwen. Ja, 50-50.
40-60.
In het voordeel van CSK?
Ja, denk ik wel. Die hebben die...
Nee, ik zeg ook 3-0.
Iets meer voor Feyenoord?
Ja, natuurlijk.
Zou mooi zijn.
Nee, nou, we gaan het afwachten.
Kees zegt niks meer.
50-50 zei ik.
Ja, maar we hebben 2 keer nog. Hè? Alle 3 punten.
Ja, 9 punten. Ja, ze verklooiden het weer.
Ja.
Of weer.
Konden ze niks doen.
Deze keer dan.
Nou ja, hoe slecht ze ook begonnen tegen Wolfsbergen. Ze hadden bij 1-2 ze nog wel
even... Rust hadden ze het gewoon nog kunnen winnen. Zeker.
Zou ineens voor kunnen staan.
Dat die wedstrijd, als ze die nu nog 10 keer gaan spelen, dan winnen ze hem 8 keer. Die scheids, dat is toch legendarisch. Ja. Verliezen ze die wedstrijd.
Ik vond wel, als je zo slecht bent en je bent dat dan de hele wedstrijd onverstoorbaar door, is ook een kwaliteit.
Ja. Het mooiste was dat hij tegen Bijlo zei van dat hij de bal niet raakte. Je zag Bijlo het ook zeggen tegen van, weet je,
Zij is ook weer fit, geloof ik. Of tenminste, ze zit bij de selectie. Texera fit, Berghuis fit. Dus laten we hopen dat die ook kunnen spelen allemaal.
Ja, Berghuis kan spelen, had de advocaat gezegd.
Oké.
Tenminste, dat verwacht
ik dan.
Paardenkussie, dan moet het kunnen. Nog even wat vragen, dan gaan we nog PSV en AZ behandelen. Die vraag duurt wel. Vitesse van Pepijn. Pepijn, kan Vitesse het de kampioenskandidaten lastig maken dit seizoen? Moeten we dan eerst weer even definiëren wie de kampioenskandidaten zijn? Nee, maar laten we dan de vraag iets anders Celle, kan
Vitesse titelkandidaat? Is, ja. Ik zeg ja, ja. Natuurlijk. Ja. Want, Hollywood aan de Rijn, of was het?
Ja, ja. Hollywood. Ja, ja. Maar.
Ja,
hebben ze een aardig team? Of,
zeker een aardig team. Ze spelen leuk.
Presteren ze bovenmatig of kun je dit lang volhouden? Zoals
ze spelen minder wedstrijden. Vergeet je niet.
Nee, okay.
Top 3 die spelen natuurlijk toch een Europese wedstrijden. Dus hun kunnen zich elke keer richten op de komende wedstrijd.
Maar spelen ze een beetje boven hun macht, denk je? Of spelen ze wel gewoon, is dit het niveau?
Ja, dit is hun niveau.
Ik heb niet het idee dat ze in zo'n flow zitten van alles is raak. Spelen gewoon verzorgd voetbal, toch?
Absoluut.
Ja. Dus dat is,
en een idee.
Ik denk, ja, dus ik... Ja.
Maar het viel me op dat de steekhouder als Tanane niet meedeed en dat niks uitmaakte? Nee,
ik denk dat...
deed tegen PSV ook al niet mee natuurlijk. Stond die Huisman erin nu ook. Ja. Dus
goede jeugdspelers.
Ook wel leuk, jonge spelers erin.
Is dat dan een fantastische trainer? Een gouden greep?
Nou, je ziet gewoon wel de hand van de trainer. En je ziet een andere manier van spelen, een leuke manier van spelen. Hij heeft bepaalde spelers die toch wel een beetje lastig zijn, lastig waren... waar niet elke trainer mee om kan gaan, ook bij Vitesse niet. Die heeft hij geweldige gekregen, om het zo maar te zeggen, met Bazour en Tanane.
De vondst ook van Bazour.
De vondst van Bazour is toch
tussen
echt...
Tussen twee centraal in.
Ja. Dus ja, dat is zeker de hand van de trainer. En je hoort ook van die spelers zelf dat echt volgens mij dat het goed klikt. En die zullen ook nog wel een mindere periode krijgen. Misschien wel wat coronagevallen nog, je weet het niet. Maar
selectie breedte is vaak met dat soort teams. Maar dat is dus als nu een Tanane uitvalt en Huisman pakt dat goed op. Ik denk dat je als de trainer daar hartstikke gelukkig van wordt.
Drie goede spitsen.
Ik heb ook zomaar de indruk dat elke club dit seizoen zijn periode zo krijgt.
Ja.
Dit seizoen, ja, speciale seizoen.
Je hoopt het niet.
Nee, maar ik bedoel dat niet alleen ziekte gerelateerd, maar ook qua voorbereiding, rare voorbereiding.
Ja. Ze hebben al een hele grote groep gehad, toch? Was dat vooral de technische staf?
Ja, dat was de technische staf, inderdaad.
Oh, een hele technische staf, maar niemand in het selectieteam.
Ja, als jij trainer was, hoofdtrainer was van ADO, Mario.
Oeh.
En een gedeelte van je staf wordt teruggezet naar de jeugdopleiding.
Ja, maar is dat door hem zelf gekomen? Ja. Of door de directie?
Ja,
Nee, jij zegt dat. Kijk, als dat door die directie is gekomen, ja, dan zou ik niet blij mee zijn, want... Die mensen heb ik gekozen om mij te assisteren.
Het is meer op verzoek van Rankovic zelf.
Maar ik denk dat het door Rankovic zelf is gekomen, ja.
Maar Sansoni zegt weer dat hij zelf...
maar de jeugd, dat hij terug wilde naar de jeugd. Omdat er een machtsspelletje gespeeld werd, volgens
dat is natuurlijk ook wel weer
de media.
Ze hebben gewoon matig materiaal, toch? Dan gaat het toch altijd mis, of niet?
Nou ja, het is beleidtechnisch al jaren natuurlijk een ramp daar. Dus ja, dat heb je vorig jaar gezien met al die spelers overal vandaan. Nu een hele jonge ploeg met spelers die zelfs nog nooit de Eredivisie gespeeld hebben.
Nou.
Ja, en een trainer, laat eerlijk zijn, die natuurlijk nog niet al te veel ervaring heeft. En daarnaast assistenten heeft die dat ook nog niet hebben. Dus ja, al met al hebben ze daar misschien een verkeerde keuze in gemaakt. Maar het begint met de kwaliteit op het veld. En dat is niet toereikend, denk ik.
Nee, het was even een dingetje zo. We moeten even een paar op PSV.
Ja.
PSV.
Lekker PSV.
Pa. Ja, nou ja, Jordi. Kansenverhouding denk ik dat... Dat neigt voor mij wel naar 50-50. Maar misschien wel 40-60 de andere kant. Ik denk dat PSV, ondanks alle perikelen vooraf, een goed duel heeft gespeeld.
Kun je wat namen noemen uit PAOK die eruit springen van spelers?
Is niet denderend. Biseswar is daar nog steeds, maar die is een beetje stand-in op zijn positie. Die speelt niet veel meer in de basis. Ze hebben rechtsback Wagé overgenomen van Barcelona. Is altijd een aanvallend, indrukwekkende speler. En ik zou vooral opletten op Tsiolis. Dat is een linksbuiten. Ik hoop dat hij speelt. Ik heb hem in de voorbereiding of in de voorrondes van de Champions League gezien. Waar ze in de eerste ronde wonnen van Beşiktaş en in de tweede eruit vlogen tegen Krasnodar. Hmm. Volgens mij is die jongen 17 of 18.
Nee, Benfica wonnen ze ook nog.
En daarna Krasnodar. Toen was het niet meer over één wedstrijd.
Ja,
maar die was echt heel goed. Had overzicht, heb assist gegeven. Een paar keer een pegel erin.
Het wordt een moeilijkere wedstrijd.
Die Polak?
Pelkas.
Hoe heet die? Pelkas niet meer?
Die is verkocht naar Fenerbahçe.
Maar het wordt een moeilijkere wedstrijd.
Club, ja, Pelkas.
Okay.
Jongens, even, het wordt een moeilijkere wedstrijd dan tegen Omonia?
Ja, zeer zeker. Het Griekse voetbal is toch even net even wat hoger als Cyprus.
Ze hebben net een roerige tijd achter de rug. De trainer is eruit gegaan na een lange periode.
Oh ja,
maar Pablo Garcia is ingestapt met het verleden bij enkele topclubs in de Mediterrane landen. Maar ik ben vooral, wat ik zat te kijken vandaag, hij heeft onder de 20 gedaan bij PAOK. Daar heeft hij 105 wedstrijden gespeeld. 85 gewonnen, 16 gelijk en 4 keer verloren in die wedstrijd.
Okay.
Met een doelsaldo van 360. Dus
die er nu is.
De nieuwe trainer. Dus die heeft nogal wat indrukwekkend neergezet bij Pauk. Okay.
Dan kan hij meteen door naar Manchester United, wat hij zei.
Nou, dat zou fijn zijn. Dus ik denk dat PSV vooral moet oppassen voor het tactische genie dat op de bank zit daar.
Ja, je weet natuurlijk niet wat voor competitie die jouw competitie
net
was. Jij kent ze, hè, Kees? Dat is een goede zware met lastige spelers. Nou, en dan hebben we nog Real Sociedad AZ.
Ja, even wachten, PSV nog eventjes.
Ja, nee, wat wil je over PSV kwijt?
Nou, ze hebben maar vier verdedigers, las ik.
Is toch genoeg?
een gekunstelde rechtsback.
Thomas, hè, speelde er, ja. Ja, Dumfries nog niet terug, Gakpo niet, Viergever niet. Hendrik zag er ook niet tussen staan bij de selectie. Dus
ik denk de enige mutatie ten opzichte van afgelopen weekend dat Max gaat spelen in de basis.
Ja. Linksback, ja.
Denk ik wel, ja.
En dat de rest blijft staan.
Weer 3-0?
Weer 3-0.
Nee, dit wordt een heel lastige wedstrijd.
Ja. Ja. Ik heb hetzelfde score verloop als bij Omonia. Zou perfect zijn, toch? Ja.
Uit bij Granada hebben ze gelijk gespeeld. Pauk, uit bij Granada gelijk.
Ja, een lastige ploeg.
Ja. Ja. Lastig potje.
Maar goed, het is Europees voetbal. De bal is rond.
Kan alle kanten op.
Real Sociedad. Dat is wel een.
Dat is wel een ding.
Dat is wel een mooie wedstrijd.
70-30, zegt hij gelijk.
Ja, ik vroeg je helemaal niks. Nee, maar ik vind het wel een wedstrijd om naar uit te kijken.
Zeker weten.
Gewoon, je denkt van, jeetje mina, er lopen toch wel aardige spelers rond bij Real Sociedad. Bovenaan in de Spaanse competitie. Dan moet er voor AZ een dubbele mooie uitdaging zijn.
Topscore.
Wie springt eruit bij Real Sociedad?
Olajabal. Zeg ik het, spreek het goed uit? Jij met de Spaanse, tongval?
Ik weet dat morgen.
Hè?
Ik weet dat morgen hoe je eruit moet spreken.
En Porto?
Porto. Ja, die hebben allebei, die spelen vanaf de zijkant. Hè?
Die spelen vanaf de zijkant. En daartussen staat iemand die we misschien ook wel kennen. Als
Isaac?
Ooit voetbal. Nee.
Silva.
Op het middenveld. Ja. David Silva. Ja. Dus dat is ook wel aardig. Daarachter staat een Merino. Is niet verkeerd. En voorin is het of Isaac of William José.
De laatste tijd kies hij voor Isaac in de Europese wedstrijden, maar die kennen we nog van
Willem II.
Ja. En vorig jaar draaide die op een gegeven moment fantastisch aan de hand van Ødegaard.
Maar is het nou, zij verslaan Getafe met 3-0, ze winnen gewoon de laatste drie wedstrijden, die winnen ze twee keer 3-0 tegen Sevilla, of tegen Betis met 3-0 en van Huesca met
4-1. 4-1 afgelopen weekend.
Ja. Dus, alleen van Valencia verloren thuis en van Napoli. Heel onterecht.
Altijd dit soort wedstrijden, vooral als je de cijfers en dat soort dingen tegenover je ziet, zoals op Porto en Oyarzabal. Een mooie test ook voor de spelers van AZ om een beetje te meten.
Ja, allebei 4 keer gescoord, hè?
Ja, daarom. Ja. Maar ja, Wijndal wordt natuurlijk veel geprezen, terecht. Maar
kan hij aan de bak.
Morgen kan hij zeker aan de bak, zeker aan de bak. En dat geldt aanvallend ook, want die backs kunnen er ook wat van.
Ja?
Ja, heel aanvallend zijn ze.
AZ in goede doen?
Wat dan? Oh ja, wat slot zijn, dat is natuurlijk zo. Ze verbazen me elke keer weer. Ze kunnen natuurlijk ook in een bepaalde discipline spelen. Dat hebben we in Napoli gezien.
Ja.
Het was natuurlijk niet helemaal dat ze hun eigen spelletje konden spelen. Maakte daar een geweldige goal. Ja, en daar staat er toch een ploeg. En,
realistisch gespeeld daar. En dat moeten ze morgen ook weer doen?
Nou, hun mogelijk. Ja, absoluut. Absoluut moeten ze dat morgen weer doen.
Kunnen we zelf ook wel
Ietsjes minder. Dat is wel een goed basisprincipe, maar iets daar ging op een gegeven moment wel heel ver naar achter. Ja. Ik denk dat bij Napoli is het nog wel eens lastig om de trekker over te halen. Maar dat in Real Sociedad gaat dat. Ja. Je moet wel zorgen dat je nog kan aanvallen.
Ja, je zal toch zelf af en toe ook wel. Omdat AZ dat natuurlijk goed kan. Tegen Napoli was het echt op een gegeven moment. Kijk, dat moest u ook even. En dat was een roerige fase. Toen nog roeriger met die corona-gevallen en die gelijk spelen. En nu zitten ze al wel weer even wat beter.
Ze hebben centraal achterin wel een probleem.
Ja, maar ik denk ook dat ze wel wat ruimte krijgen. Dat Sociedad een voetballende ploeg is. Ze zullen ook wel wat ruimte krijgen om te voetballen. Wel, ja. Dat moeten ze.
Ja, dat vertrouwen hebben ze.
Het is niet zo'n vervelende ploeg als Getafe, hè?
Oh, dit
is gewoon een voetballende ploeg.
Tegenovergestelde.
Ja.
Dit is een hele fijne ploeg als je geen voorkeuren hebt om naar te kijken.
Ja, dan is het toch fijn om daar tegen te voetballen. Je te meten met een goede
tegenstander. Maar het is lekkerder dat ze met 6 punten erheen gaan als dat ze natuurlijk dat ze moeten winnen. En dat is wel een heel ander verhaal natuurlijk. Dus ze kunnen een beetje achterover hangen. Lekker. Ja, Leotje.
Ik hoop dat Slot geluisterd heeft. Van deze wijze raad. Die kan hij maar mooi meenemen. Nou jongens, heel veel plezier met alle Europees voetbal wat eraan komt. En voetbalpraat is er ook gauw
Fatma
weer.
Sumara.
Hey, Acast powers some of the world's best podcasts. Here's a show we recommend.
I'm Elsie Granderson.
And I'm Will Leach. Every week in The Long Game, we look at the biggest stories in sports and how they affect the world of culture and politics.
You think COVID has messed up sports forever?
I think sports has totally forgotten that COVID ever existed. You think legal betting is bad for sports?
I know it's bad for me to bet on the Pistons.
That's a very, very bad idea.
Who is the most entitled GOAT of all time?
I feel like there's a 100-way tie for first.
Well, at least they're first.
That's why they're the GOATs.
We love talking about sports.
And because we love our sports, we want our sports to be better.
Which is why we don't dodge those big, messy issues.
And we certainly do not stick to sports. So join us for deep thoughts, great laughs,
and a weekly breakdown of the biggest issues in sports.
The Long Game with LZ and Leach. Find us on the Acast app, Twitch, and wherever you get your podcasts.
Acast recommends.